Goed mensen, tijd is tijd, zeggen we altijd. Dan gaan we ook beginnen, het is 7:30, net al geweest geloof ik. Hartelijk welkom, en dat zeg ik in het bijzonder voor jullie, met zo'n mooie opkomst. Dat doet ons zeer veel deugd. Dat is fantastisch, als je dit vergelijkt met het eerste half jaar van 2022. Dan zaten we met half man en paardenkop, heet dat geloof ik, hè? Zaten we in Groot Luktor. En dit is dan wel een geweldige opkomst en daar zijn we ontzettend blij mee. Hartelijk dank voor jullie komst. We hebben zelfs 40 aanmeldingen gehad. Ik weet niet of er nu zijn, misschien wel niet helemaal. Een aantal mensen waren niet beschikbaar, maar die zullen de volgende keer wel komen. Maar we zijn heel blij met deze fantastische opkomst. We zijn ook blij met deze locatie, want er is ons allemaal zeer vertrouwd, Oud Luktor. En het is natuurlijk heerlijk om daar weer onze Bijbelstudies te mogen doen. In vergelijking met in de grote zaal voel je toch een beetje verloren. Dit is wat mooier, wat intiemer en dat is een hele fijne locatie om zo een studie te houden. En dat vinden we heel fijn. Wat ook fijn is, is een thema. En het thema hebben jullie gezien in het Maandblad en misschien wel via Scipio. Het thema is Bijbelse portretten met een boodschap voor nu. Hij staat al op de beamer. Elke avond van die zes komt er dan één persoon, één man of vrouw, naar voren, komt in een schijnwerper en daar gaan we dan samen over nadenken, over de betekenis ervan en ook hoe we dat kunnen toepassen in ons eigen persoonlijke leven. En er zullen heel veel dingen naar voren komen die we kunnen toepassen, dat kan ik u verzekeren. Vandaag staat in de schijnwerper Job. Mooi boek met heel veel dingen waar we van kunnen leren. En Gieneke gaat een portret schilderen, dat doet ze dan weliswaar niet met een potlood en met verf en een kwast, maar ze doet dat met veelbetekenende woorden, zoals dat de bedoeling is. Het programma voor vandaag zal u ook wel enigszins bekend zijn, dat is net als de vorige keren. We gaan zometeen eerst een lied zingen, we gaan een zegen vragen, dan doen we twee delen van de studie van ongeveer 25 minuten, met daartussen een koffiepauze. En aan het eind, zo rond 9:15, dat is nooit helemaal precies te plannen, hebben we dan een vragend kwartiertje, om het zo te zeggen. En dan hebben we het laatste kwartiertje nog om een afsluiting te doen met een dankgebed en met een lied. Dus dat is ongeveer het programma voor deze avond. Het wordt opgenomen voor een filmpje. Je kunt het achteraf ook nog bekijken. Het wordt uitgezonden via de kerkradio. Dus ook dat is mogelijk. En u krijgt van het linkje via de Scipio kunt u dan later nog het filmpje bekijken. We gaan eerst een lied zingen, zoals aangekondigd. En dat is lied 425. We gaan vanavond eens wat Johan de Heer liederen zingen, allebei. De eerste is 425. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. En die dank die past ons ook, denk ik, als we zo mooi bij elkaar mogen komen met zo'n mooie aantal mensen. Heerlijk dat we dat mogen doen. En ik ga even kijken of ik dat nu voor elkaar kan krijgen. Dat zal vast wel lukken. Dat zou hem dan moeten zijn. 425. Zullen we dat proberen te doen?
Thank you.
Zal ik een zegen vragen voor jullie deze avond? Vader in de hemel, we danken u. We danken u voor deze avond met zoveel mensen die allemaal dorstig zijn hier naar het woord, naar het levende water wat we mogen ontvangen en wat u ook rijkelijk wilt geven, overvloedig. Dank u wel voor uw dienstknecht Job, die we vanavond als voorbeeld mogen nemen. Voor alles wat we daarin mogen leren. Doe ons de diepte en rijkdom kennen van dit geweldige voorbeeld. Dat we mogen begrijpen en kunnen toepassen in ons leven. Het is ons verlangen, Heer, om net als Job te zijn, oprecht, godvrezend en dat we afkerig zijn van het kwaad. Wilt u onze geest ons schenken? In het luisteren en begrijpen van het woord wat we gaan lezen en beluisteren. En ook voor Gineke in het spreken en het uitleggen van het woord. We bidden u dat in Jezus' naam en uit genade. Amen. Gineke, het woord is aan jou. Wil je dit even aangorten? Wat even wat techniek in orde maken.
Dat hoort wat.
En deze kan hier aan. Hè? Zo.
En moet je hierbij stil blijven staan? Of?
Nee, hoeft niet. Oké. Okay. Kun je wat zeggen?
Ik zeg wat. Ja, is het goed zo?
Ja, goed.
Ja, goedenavond. Het is geweldig fijn u allen hier weer te zien. Zoals Rij al zei, met zoveel broeders, zusters, vanavond hier te zijn is echt een voorrecht. En we hebben het ook al uitgezongen, we hebben onze dank in ons lied ook geuit. We gaan het hebben over Bijbelse portretten in dit najaar en bij Leven en Welzijn ook het voorjaar. Bijbelse portretten. Uit de Bijbel komen dan de voorbeelden, de gegevens. De bedoeling is dat wij gaan kijken, de personen die we gaan benoemen, hoe komen zij in de Bijbel naar voren? Wat deden ze en wat deden ze niet? Wat zeiden ze en wat zeiden ze niet? En vooral, wat kunnen wij van die Bijbelse personen leren? Met andere woorden, wat is de boodschap van zo'n Bijbelse persoon voor ons hier en nu? En wanneer je een Bijbelse persoon zoals Job vanavond is Job aan de orde. En dan is de vraag, wat kun je over deze persoon zeggen? En dan moet ik me haasten om te zeggen, dit is geen Bijbelstudie over het boek Job, het hele boek. Nee, alleen maar de persoon. En ik heb mezelf, dacht ik later, een beetje in de nesten gewerkt, want Job is zo omvangrijk, het boek is zo breed en er is zoveel dat ik dacht, wat ga ik nou wel en wat niet zeggen? Dus je moet echt in dat portret dat stoppen wat essentieel is om een beeld te krijgen van Job. En dan nog is het maar ja, een impressie, er is veel meer. Dus misschien dat jullie zeggen, nou laten we eens een keer een aantal Bijbelstudies doen, helemaal alleen over het boek Job. Nou, daar hebben we onze handen vol aan. Want ik moet zeggen, als er een boek is in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament, dat echt moeilijk is, dan is het wel Job. Vanwege de inhoud, tussen haken ook om te vertalen. Als vertaler heb je met Job het grootste probleem, omdat er in Job, maar dat komt nu niet aan de orde natuurlijk, omdat er in Job zoveel woorden voorkomen waarvan we niet zeker weten wat het nou echt precies is. Job heeft heel veel informatie. Maar wij kijken hoe komt deze mens nu naar voren. Omdat het geen Bijbelstudie is over het boek zelf, zijn we heel kort om als inleiding iets te zeggen over de aard van het boek. Het is, als ik even doorklik, het is een dichterlijk boek. Het is van het begin tot het einde, nee, het begin. En het einde, het slot, dat is proza, maar wat daartussen zit is allemaal poëzie. En moeilijke poëzie. Het is dus een dichterlijk boek. Maar tegelijkertijd is het wijsheidsboek. Zoals Spreuken, zoals Klaagliederen, zoals Prediker. Is het een wijsheidsboek. Dus het is poëzie met goddelijke wijsheid. Dat is nou het boek Job. Maar waarom laat ik dit zien? Om een punt van het karakter van Job te benadrukken. En dat is dat het als boek ook een historisch boek is. Dit is een omstreden punt. Ik heb collega's die zeggen, ja, leuk, maar dit is niet historisch. Met alle respect, maar ik deel die mening niet. Waarom? Omdat, om te beginnen zegt Jacobus 5, de teksten die belangrijk zijn schrijf ik op, het belang van de historiciteit. En niet te zeggen, nou, het is een episch, het is een heldengedicht, wordt wel gezegd. Het is een wijsheidspoëzie waar je veel aan kunt hebben, maar het is niet echt historisch gebeurd. Nou, in Jacobus 5 vers 11... zegt Jacobus, leer, en dat is ons eerste leermoment voor vanavond. Leer van de volharding van Job. Ik herhaal, leer van de volharding van Job dat hij vast bleef houden aan het geloof. Dus Jacobus zegt, het is dus historisch. Het is geen legendarische figuur, zoals wel gezegd wordt. Hetzelfde lees je in Ezechiël 14, maar vooral Jacobus is belangrijk. Het is dus een historisch boek. Want voordat we verder gaan met het schilderen van een portret van Job. Wat heb ik eraan als ik lees hoe hij te midden van ellende vasthield aan God. Als ik lees hoe hij de Heere God zocht. En vond, wat heb ik eraan als het niet historisch is? Wat heb ik aan een niet-historische Job voor mijn geloofsleven, hier en nu? Hebt u het? Daarom is het zo belangrijk te onderstrepen, het is een historisch boek. We zeiden ook, het is de aard van het boek, daar hebben we dan iets over gezegd. De auteur en de datering. Het is toch goed om iets over te zeggen. We weten niet wie het is. Het kan Job zijn geweest. Het kan iemand uit de tijd van de aartsvaders zijn geweest. Het kan ook later zijn opgeschreven. Hè, maar de tijd, hè, de datering van de geschiedenis moeten we toch wel zoeken in de tijd van de aartsvaders. Vandaar dat ik ook begon, of begin nu, met Job, omdat dat wel een van de oudste boeken van de Bijbel is. Na de geschiedenis van Genesis, omdat Job stamt hoogstwaarschijnlijk uit de tijd van de aartsvaders. Wat is nou de inhoud van Job? Het hoofdthema, waar gaat het om? Dat is het probleem van het lijden. De vraag naar het lijden. Het waarom van het lijden. Uiterst actueel, toch? Is er iemand die kan zeggen, nou, dit raakt mij niet. Het probleem van het lijden is zo actueel en van alle tijden. En raakt de mens in het meest diepste van zijn bestaan. Als je vandaag om je heen kijkt, hoeveel lijden is er niet? Overal. Is niet in je eigen leven? Ja, wij zitten hier heerlijk. Wat een voorrecht. Heerlijk, vrij. Maar hebt u gelezen vandaag weer tientallen christenen, medebroeders en zusters afgeslacht in Nigeria. Waarom? Omdat ze christen zijn. Mensen die kreunen onder de oorlog in Oekraïne, in Rusland. Het probleem van het lijden is zo'n groot probleem. En dat is de thematiek van het boek Job. En daarom is Job zo belangrijk. Misschien een ander moment, hè, om meer in te gaan op inhoudelijke zaken. Maar we kijken vlug naar de tijd van Job. De periode hebben we al gezegd. Dat is de tijd van de aartsvaders. Hoe kom je daarop? Nou, omdat heel veel informatie uit dit lange boek geeft aan, dit stemt overeen met die tijd in het tweede millennium voor Christus, ofwel de tijd van Abraham, Isaac en Jacob. Bijvoorbeeld de hoge leeftijd die bereikt werd, net zoals Abraham, Isaac. Hoge leeftijd, heel veel gegevens die genoemd worden, details, wijzen op een tijd uit de aartsvaders. Maar dat is een belangrijk gegeven. Wat doet Job? Hij brengt offers zelf. Net zoals wie? Wie bracht zelf offers? Abraham, Isaac, Jacob. Ja? Dus dat geeft aan, dit is pre-Mozaïsch. Want sinds de tijd van Mozes bracht de priester, een leviet, bracht de offers. Toch? Dat is na de Mozaïsche wet. Dus er zijn veel gegevens die erop wijzen. Hè, het is een persoon die leefde in een vroege tijd. Het land Oes lag mogelijk ten zuiden van Israël, in de buurt van Edom. En als je het boek leest, dan blijkt dat hij een hoge sociale positie had. Een rijk man. Er was niemand zo rijk in het nabije oosten zoals hij. Hij had ontzettend veel kuddes, kamelen, schapen, akkers. Dat leest u in het begin van Job. En hij was een man van aanzien, blijkt. Nou, wat blijft daar van over? En hij had een gezin, zonen en dochters, 10 kinderen. En als je leest hoe die met elkaar omgingen, hè, dan zie je dat wanneer ze een verjaardag hadden, het lijkt net vandaag de dag, dan gingen ze bij elkaar op bezoek. Maar daarna zei Job en... Kom eens bij me, dat gaan we dan zo zien hoe Job als vader was. Maar hij had dus ook een harmonieus gezin. Dit even wat achtergrond. Een portret heeft altijd, een schilderij heeft altijd een achtergrond. Ja, een achtergrond. En dan komt waar het om gaat, komt op de voorgrond. Nou, dit is nou de achtergrond geweest. Nou gaan we de eerste streken, de eerste pennenstreken, de eerste tonen, kleuren zetten van de persoon Job. Nou, zijn naam, Iov in het Hebreeuws. Tuurlijk heette die niet Job. Hij heette in het Hebreeuws Job. Ja, Job, sorry. Herstel, delete. In het Nederlands Job, in het Hebreeuws heette hij Iov. En dat is een bekende oud-Oosterse naam. En dat betekent zoiets als, waar is de vader? Of geen vader. Dus hij had een bekende oud-Oosterse naam. Nou, als we nu in hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5 lezen... Misschien hebt u het als inleiding op vanavond als gelezen. Dan zie je, er was een man in het land Oes. Zijn naam was Iov, Job. Hij was, en daar worden er dingen van hem gezegd. Hij was integer, hij was recht, hij was integer, godvrezend en hij week van het kwaad. Hij had 7 zonen, 3 dochters. Hij had 7000 schapen. Nou, 3000 kamelen, 500 juk ossen, 500 ezelinnen en zeer veel dienstvolk. En hij was groter dan wie ook in het oosten. Maar als nou die zonen, staat er in vers 4, een maaltijd maakte ieder op zijn dag, te weten de geboortedag, dus de verjaardag, dan lieten zij hun zusters komen, we zeiden al, een harmonieus gezin, om samen te drinken, te eten. Maar nu dat tweede punt als vader. Dat is een pennenstreek die aandacht vraagt. Tuurlijk, hij was rijk, hij had een groot bezit, 7 zonen, 3 dochters, harmonieus gezin. Maar nu gaan we kijken, dat tweede punt, hoe was hij als vader? Dat is een actueel punt. Als de dagen van die feesten, hè, die maaltijden, voorbij waren, dan zond hij en dan liet hij ze komen. En dan heiligde hij ze. Wat betekent dat? Dat betekent heiligen, iets apart stellen in dienst van. Je kunt, dit boekje, het is een opwenkingsbundel. Dit is apart gesteld in dienst van Luctor om te zingen. En het is niet om er notities als kladblok. Dit is apart gesteld, het is geheiligd. Ja, in die zin, het staat in dienst van en daarvoor is het apart gezet. Zoals de priesters na Mozes, de wet van Mozes bepaalde, de levieten, de priesters, waren geheiligd. Wat betekent dat? Dat ze allemaal met een aureooltje boven hun hoofd liepen? Helemaal niet. Ze waren apart gezet om te dienen in het heiligdom. Nou, dat is heilig en dat doet hij. Hij roept zijn kinderen. Hoe zal hij dat gedaan hebben? Wordt ons niet verteld. Maar hij zal het liefdevol hebben gedaan. Maar hij is betrokken als vader op zijn kinderen. En kinderen in de Hebreeuwse Bijbel zijn ook de kleinkinderen. Die roept hij liefdevol. En dan, hoe was het feestje, het verjaardagseten? Hoe was het? Wat hebben jullie gedaan? En zijn er ook dingen die misschien niet goed waren? Hij was betrokken op hun geestelijke leven. Details worden ons niet genoemd. Maar de hoofdlijn is, als vader roept hij zijn kinderen en hij wijdt ze aan de Heere God. Hij is dus een betrokken vader en opa, mag je gerust zeggen. En hij is gericht op het geestelijke leven van zijn kinderen. En dan zeggen ze, misschien hebben mijn kinderen in hun hart God. En dan komt er een werkwoord dat betekent zegenen of vaarwel zeggen of vervloeken. Kom ik straks op. Maar misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Misschien hebben mijn kinderen gezondigd. En daar is hij op gericht. En nou geldt dat natuurlijk ook de moeders. Maar hier wordt hij speciaal als vader. Dat de vader, de opa, jongens, kom eens, hebben jullie misschien? Hoe doe je dat? Met tact, met liefde, met betrokkenheid. Het is dus een op het geestelijke leven van zijn kinderen betrokken vader. En die als zodanig optreedt. Job leert heel veel over vader en opa zijn. Als we dit nu gelezen hebben, dan komen we op het derde punt, zijn karakter, zijn geloofsleven. In de versen 1 wordt hij al beschreven, maar later in hoofdstuk 2, vers 3... wordt hij met diezelfde woorden beschreven door de Heere God. Maar het blijkt, als ik vers 1 lees van hoofdstuk 1, dan was hij recht. Hij was integer. Sommige vertalingen zeggen vroom. Hebt u een vertaling met vroom? Ja. Nou, wat is nou vroom? Vroom heeft, maar is misschien mijn probleem, voor mij een beetje negatieve connotaties, zo van, oh, hij is vroom. Ja, wat zegt het eigenlijk? Het Hebreeuwse woord wat hier staat, kun je het beste vertalen met integer. Daar staat het woord taam. En dat betekent onverdeeld, van één stuk. Niet dubbel, geen dubbel leven. Niet, vandaag ben ik zus en morgen ben ik zo. In die situatie ben ik A en in die situatie ben ik B. Naar jou heb ik dit gezicht, maar naar jou heb ik dat gezicht. Dubbel. Dat is niet integer. De beste vertaling van het woord wat hier staat, is dat hij recht was. En dat tweede woord is dan integer. Onverdeeld. Niet dubbel. Dat is iets wat de Heere God haat. Maar dan staat er ook, hij was godvrezend. En dat tekende zijn geloofsleven. En dat wordt ook, die woorden, die worden ook door de Heere God zelf gebruikt als Job wordt voorgesteld. En misschien is dat goed om daar naar te kijken in het vervolg. vers 6 tot en met 11 is een volgend deel. Vers 6 tot en met 11 van hoofdstuk 1 is een volgend deel. En dat schildert ons een tafereel in de hemelse gewesten. In de hemelse gewesten. Niemand weet dit. Hoe kon de auteur van Job dit opschrijven? Geen mens die dit weet, wat er in de hemelse gewesten afspeelt. Er is maar één uitleg, door goddelijke openbaring. En dat komt vaker voor. Mozes bijvoorbeeld, tussen haken. Mozes schreef Exodus, Leviticus, Deuteronomium, Numeri uit zijn tijd. Heeft hij zelf als mens meegemaakt. Maar Genesis kan heel veel schriftelijke overlevering zijn. Maar Mozes zegt zelf, als hij de tabernakel moet maken, dat God had gezegd. Mozes, let op dat je alles maakt overeenkomstig de blauwdruk die ik jou op de berg heb getoond. Dus geeft aan, God toont dingen, God openbaart dingen. En zo heeft hij de auteur, de schrijver van Job, geopenbaard wat er in die hemelse gewesten afspeelt. Er is veel meer wat zich afspeelt wat wij niet zien. Ook nu. En dan lezen we, er was een dag dat de kinderen van God, dat zijn de hemelingen, of het engelen zijn of... In ieder geval kinderen van God kan betekenen kinderen of zonen van God. Zij die tot een bepaalde groep horen. Net zoals je hebt de kinderen van Israël. Zij die hoorden tot de nazaten van Jacob. De kinderen van Edom, dat zijn zij die horen tot de, als groep tot Edom. En zo kun je hoogstwaarschijnlijk ook dit uitleggen. De kinderen van God, dus de hemelingen... Hemelse wezens, een groep die God toebehoorde, die stellen zich voor de Here. En dan komt Satan. Satan, u weet wel van Genesis 3, die komt ook in het midden. En dan is het de Here die hem uitdaagt. Let op, hij staat aan de Here zegt, waar kom je vandaan? En dan zegt Satan van het rondgaan op de aarde. Tussen haken bewijst dat hij niet alom aanwezig is. Dat wordt wel gedacht. Satan alom aanwezig. Hij moet de aarde rondgaan. Denk maar aan Judas. Op het moment dat hij de Here gaat verraden met het stukje brood, wat staat er? Kwam Satan, voerde Satan in Judas. Dus Satan heeft niet die goddelijke eigenschap, natuurlijk niet. Alom aanwezigheid is er maar één. Heeft maar één en dat is God. Alleen hij is overal aanwezig door middel van zijn demonische satellieten. Door de demonen. Zo is hij wel overal aanwezig, maar echt alom aanwezig. Hier staat ook, hij moest de aarde rondtrekken. En dan zegt, acht, de Heere God, die anticipeert. Heb jij acht geslagen op? En dan gebruikt hij een eretitel. Mijn dienaar. Dus God daagt hem uit. Hij weet, ik weet waar jij op doelt. Je hebt je ogen laten vallen op mijn dienaar. En dan zal ik je voorop lopen. En God zegt dan, jij hebt acht geslagen op mijn dienaar. Dit is een portrettering van Job. Dat God zegt, mijn dienaar. Dat wil je toch ook? Dat God dat van jou, van u... van ons kan zeggen, ja, vul je naam in, maar dat is ook mijn dienaar. Mijn dienaar, mijn dienares. Dat betekent, daar heb ik een relatie mee. Die is van mij. Vul je naam in. Jij bent van mij. En dan zegt de God, dan worden er hier 6 dingen gezegd. Mijn dienaar. Niemand op aarde zoals hij. Dus hij blonk uit in... integriteit. Hij was integer of onverdeeld. Hij was recht. Dat betekent niet kronkelen. Kent u die mensen die altijd maar wegglibberen? Krom. als je met iemand een gesprek hebt, ik heb dat wel eens, daar kan ik absoluut niet tegen, dat je iets vraagt en dan krijg je zo'n antwoord die je af... En dan zeg ik, nee, mijn vraag is dit. En dan weer zo'n af... Nee, dit is mijn vraag. En net zo lang blijven aanhouden tot... Maar mensen die af... wegglibberen. Dat is een gruwel, zegt Spreuken, in Gods ogen. Kronkelen. Job was recht. Tussen haken. Menig vertaling zegt oprecht. Klopt dat? Ja. Oprecht is geweldig. Oprecht zijn, toch? Maar recht is wat anders. Hier staat het Hebreeuwse woord yashar. En yashar komt ook in Spreuken voor als een van de belangrijkste dingen die de mens moet kenmerken. Integer zijn, dat woord wat hier van Job wordt gezegd, volkomen, onverdeeld, integer. Maar ook yashar, dat betekent recht. Je kunt oprecht zijn, dat is A, maar er staat recht. Dus ik vertaal het dan het liefste ook met recht zijn. Rechte sporen, niet kronkelen. Wat wordt er dan gezegd? Hij vreest de Heer, hij vreest God. Gods ontzag, dat is geen negatieve angst, maar positief ontzag. Dat betekent bij alles wat Job doet, doet hij dat met ontzag voor de Heer en zijn woord. Kan dat van ons gezegd worden, van mij, dat alles wat ik doe, dan denk ik na, is dit naar de wil van de Heer? Is dit zoals God bedoelt? Gods vrees kun je ook vertalen met ontzag voor God. Dan is dat negatieve van die vrees, die angst weg. En Spreuken 1 vers 7... En heel veel teksten in Spreuken herhalen dat. Spreuken 1 vers 7 zegt, het ontzag voor de Heere is het begin van wijsheid. De basis, ook het hoogste. Ontzag voor de Heere. Want, en dan komt een volgend, eigenlijk een gevolg daarvan, een volgend gegeven, wat gezegd wordt van Job. Nou, u ziet, het is een geweldig portret. Daardoor wijk je van het kwaad. Omdat je ontzag hebt voor de Heere. Dat je hem vreest, dat je hem eerbiedigt. Daarom wijk je van het kwaad. En dan zie je, ja, hierin is Job echt een wijsheidsboek. Dit zijn dingen die in Spreuken woordelijk zo voorkomen. Ontzag voor de Heere. Volkomen en integer zijn. Spreuken 2 vers 7. Recht zijn. Komt voor in Spreuken, waardoor je afwijkt van het kwaad. En de combinatie, Spreuken zijn, de Heere vrezen en afwijken van het kwaad, is kenmerk van Spreuken. Dus er is een duidelijke relatie tussen wat Job leert en wat Spreuken leert. Maar als we dit nou zo lezen, wat de Heere God... Ja, laat het eens op in je werken wat God over Job zegt. Mijn dienaar, integer, recht, hij vreest de Heer, hij heeft ontzag voor God, hij wijkt van het kwaad. Dit heeft te maken met je hart, met je geloof, met je gezindheid en toewijding. Dat is wat van Job geschilderd wordt. Die aspecten van zijn leven. Hoe is het met zijn hart? Hij heeft de Heere lief. Hoe is het met zijn geloof? Hij leeft met en vanuit de Heere. Wat is zijn gezindheid? Integer en toegewijd aan God. En daarom heeft hij die eretitel, mijn dienaar. Als je een schilderij, een portret van Job zou schilderen, wat voor titel zet je er dan boven? Job. Wat voor titel zet de Heere God daarboven? Mijn dienaar. Maar dan zegt Satan tegen de Heere, want dit portret nemen we nou mee, maar hoe is het nou in de praktijk van het leven van Job gegaan? dan zegt Satan, en hier komt een sleuteltekst, lieve mensen, van het boek Job. Dat is de aanklacht, de uitdaging van Satan. Vers 9. Is het zomaar, is het om niet, is het zomaar dat Job de Heere vreest? Daarin ligt de aanklacht. Dan zegt hij, ja natuurlijk, vers 10. U hebt een omheining om hem heen gezet, om zijn huis. Alles wat hij heeft, hebt u gezegend. Zijn vee, zijn runderen, hij heeft zoveel. Maar dan komt in 11. Strek uw hand naar hem uit. Tast alles wat hij heeft aan. En dan komt de uitdaging. Hij zal u in uw gezicht. En dan wordt dat werkwoord gebruikt waarvan ik al eerder zei, daar zal ik op terugkomen. Hij zal u in uw gezicht vervloeken. Dat is wat Satan wil. Ha, u zegt het is uw dienaar, dat mooie portret, met al die punten. Integer, recht, godvrezend, wijk van het kwaad, niemand zoals hij. Neem hem nou eens af wat hij heeft. Herkent u dit? Uitdaging van Satan. En dan zijn de beproevingen gericht op zijn kinderen. Later komt de beproeving gericht op zijn gezondheid. Maar hier is het dus in de hemel een aanklacht van Satan tegen Job. En op aarde wordt dat een aanval van Satan op Job. Hebt u het? In de hemel tegen Job, op aarde op Job. Hij wordt aangevallen. Maar nu even dat werkwoord. Dat werkwoord neemt toch wel een sleutelpositie in. Nou gaat het nu niet om een lesje Hebreeuws, maar wel om een werkwoord dat belangrijk is, goed in het vizier te krijgen. Het Hebreeuwse werkwoord barach, dat komt 4 keer voor. In het hart van Jobs kinderen. Misschien hebben mijn kinderen in hun hart God, mag ik het even onvertaald laten, gebaracht, weet u wel? Dan brengt hij een offer. In de bek van Satan, de uitdaging, tast aan wat hij heeft. En hij zal u in uw gezicht barach. Later komt het in de mond van Job voor. En later in de mond van zijn vrouw. Nou, barach betekent proclameren. Ten goede of ten kwade. Iets verkondigen. En het komt meestal voor, of heel veel voor, laat ik het zo zeggen, overwegend met de betekenis zegenen. Of loven. Zo op Psalm 103. Barach, mijn ziel de Heere, ofwel mijn ziel, u kent hem wel, Psalm 103. Loof de Heere. Maar in bepaalde gevallen heeft het de betekenis van vervloeken. En daar is Satan op uit. En in zijn satanische bek, hij zal u in uw aangezicht vervloeken. En dat komt straks in de mond van zijn vrouw ook voor. Maar misschien is het voor de pauze, is het goed om dit om met dit punt af te ronden en dit goed in het vizier te hebben. Vers 9. De uitdaging, de verdachtmaking van Satan is het, en dan komt er een woord dat betekent zomaar, gratis, om niets, dat God, dat Job, God vrees, dat hij ontzag voor u heeft. U hebt hem immers gezegend. Wat stelt Satan? En dat geldt ook nu voor jou, voor u, voor mij, voor ons. Hij stelt, het is niet mogelijk dat iemand de Heere lief heeft, omdat u hem lief hebt. Het is niet, ik heb u lief, want u geeft mij zoveel mooie dingen. Ik heb u lief, want u heb mij, nee, God lief hebben omdat je hem lief hebt. Hoe moet ik dit uitleggen? Hoe kun je dit weergeven? God lief hebben Uit pure liefde. Zoals mensen die nu lijden omwille van Christus, hebben die God lief omdat ze zo gezegend zijn met vrede, met welzijn, met rust. Nee, je zult maar in Nigeria nu wonen of in Oeganda of God lief hebben. Alleen maar omdat ik u lief heb voor al uw geestelijke zegeningen. Voor alles wat u mij geestelijk geeft. Niet om het materiële welzijn. Dus het punt waar het om gaat in heel het boek Job is God liefhebben om niet. Liefhebben omdat je hem lief hebt. Nou, met dit punt kunnen we misschien eindigen. En dan wordt het heel spannend. Dan gaan we kijken hoe Job zijn vrouw gaat reageren. Ja, dat doen we dan na de pauze. Ja?
Als Maar dan ga ik ervan uit, ja, dat is schatvol geweest, dat is liefdevol geweest, want dat is. Maar als je het moet, dan moet je het.
Okay. Wat zei je? Goed, lieve mensen, we gaan de draad weer oppakken. We zijn gestopt bij het gedeelte waar Jobs vrouw gaat spreken. Uiteraard hebben we niet alle teksten van hoofdstuk 1 bekeken, hè, maar die kunt u altijd als u wilt nog nalezen. We zijn bij hoofdstuk 1 vers 9 hebben we de vinger gelegd vooral om die vraag: is het zomaar zonder reden dat Job God lief heeft, hè, en dat hij de Heere vreest? Het is de Heere vrezen en lief hebben omdat ik hem lief heb. En ik had het net voor de pauze even met iemand erover, met Alex is het, hè? Ja. En toen zei ik ook, ja, dat kan alleen maar door de Heer Jezus. En dat is het. Je kunt alleen maar lief hebben, hè, door Jezus. En het is mooi om dat te benoemen. En daar wordt het op aangevallen. Dit is lang voor de tijd van de Heer Jezus, maar hem lief hebben is, hè, door de liefde van Christus. Nou, als u later dat gedeelte, dat is wel bekend als u dat wilt nalezen zelf, vers 10 tot en met vers 22, hè, daar gaat het over de ellende die Job treft. Het treft zijn kinderen, het treft zijn bezit, hè, alles wat Job wordt... Wat Job heeft, wordt hem ontnomen. Even kijken. Dat zijn intense beproevingen. En dan reageert daarop, en dat is wel een belangrijk punt, opnieuw Satan. Want wat staat er in vers 22? Hij zegt dan... naakt ben ik geboren uit de buik van mijn moeder, naakt zal ik daarheen weerkeren. Die bekende woorden: de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. En dan staat er, zijn naam zij, en dan gebruikt hij dit woord, zij, barach zij, geprezen. He, dan gebruikt hij dit woord, dit werkwoord, zijn naam zij geprezen. Vers 21. En dan staat daar in vers 22, in dit alles zondigde Job niet en hij schreef de Heere niets ongepast toe. Dus hij zegt ook: de Heere zij geprezen. En dan lezen we in vers 2 tot en met vers 9 lezen we dat opnieuw. De kinderen van God, dus die hemelingen en Satan zich voor de Heere God stellen. Opnieuw vraagt de Heere, waar kom je vandaan? He, dat kunt u nalezen. En dan zegt de Heere opnieuw tegen Satan in vers 3. Heb je acht geslagen op mijn dienaar? En dan komt weer die eretitel en die benamingen die hem en die woorden die hem portretteren. He, vers 3. Het is mijn dienaar, een eretitel. Niemand zoals hij. Hij is, daar komt weer dat woord, hij is yashar, hij is recht. En hij is, en weer dat woord, hij is integer. En Herman, we hadden even in de, dit tussen haken, hè, van ja, dat wordt heel veel gebruikt, hè, ook op sociaal gebied. Iemand is integer, dat is lovenswaardig, maar het woord hier wordt bedoeld, hè, hij is onverdeeld. Hij heeft een onverdeelde liefde, een onverdeelde toewijding. He, dus het is moeilijk, dat blijkt weer als we het met elkaar over hebben. Dat blijkt dan ook weer als je dan met elkaar zo even bij de koffie erover praat. Hoe moeilijk het is om zo'n term, dat eigenlijk die zo belangrijk is, het goed weer te geven. Hij is onverdeeld. Hij is totaal toegewijd, onverdeeld toegewijd aan de Heere. Hij is dus recht, hij is, zal ik toch maar integer dan zeggen, hij vreest God, hij wijkt van de kwaad. En dan wordt erbij gezegd, en dan komt een nieuwe penseelstreek in het portret. Dat hebben we nog niet genoemd. Hij volhardt. Dat zegt de Heere God nu. Hij volhardt in zijn, en dan komt weer dat woord voor, in zijn, dat Hebreeuwse woord taam. Dat betekent, ik zei integer, onverdeeld, volkomen toegewijd. Hij volhardt. Dus dat zetten we ook in het portret van Job. Volharden. Niet als het tegenslaat, nou. Als het tegen zit, Heere God, nou heb ik het gehad, nou is het klaar. Nee, hij volhardt in zijn volkomen onverdeelde liefde voor de Heere God. En hij blijft ook vasthouden aan zijn recht zijn. Hoewel jij hem tegen hem hebt opgestookt. En dan zegt hij om hem te verslinden. En dan gebruikt de Heere God zelf dit woord, zonder reden. Zoals Job de Heere lief heeft, omdat ik u lief heb. Zo wordt hij, de Heere God, uitgedaagd door Satan om Job kapot te maken zonder reden. Zomaar. En dan zegt hij, ja, huid voor huid. Alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Een waarheid die staat als een huis. Hoe kostbaar is je gezondheid? Je leven, heb je alles voor over. En die waarheid vinden we hier in de bek van Satan. En dan zegt hij, strek uw hand, vers 5, tegen hem uit. En hij tast hem aan en dan gebruikt hij weer dat werkwoord. Hij zal u in uw gezicht, barach, vervloeken. En meerdere vertalingen zeggen zegenen. Mogelijk hebt u ook een vertaling die zegt zegenen. Nou, dan gebeurt het. En we kennen de geschiedenis. Satan die gaat uit, hij slaat, hij tast Job aan. En dan zit hij heeft zijn hele huid, alles is kapot. En dan zit hij in het stof, zit hij met een potscherf zich te krabben. Alles weg, zijn bezit, zijn huizen, zijn kinderen, maar ook nu zijn gezondheid. Van top tot teen, zegt vers 7, is hij aangetast. En dan vers 9 en 10. Dat is een portretje van mevrouw. Hoe zullen we dat noemen? Joba, Job en Joba. Ja, mevrouw Joba. Vers 9 en 10. En dan pakt zij, door Satan geïnspireerd, precies de woorden die God gebruikte tegenover Satan. Hij volhardt in zijn volkomen toegewijd zijn. En dan zegt zij, hoe lang volhard je in je recht zijn? En dan daagt ze hem uit. Barach, ofwel, vervloek God en sterf. Andere vertalingen zeggen, zegen God en sterf. En wat zeg Job dan? Jij spreekt als een zot, als een dwaas. Het goede ontvangen van God en dan het kwade niet. En dan staat erbij in vers 10. Hij zondigde hierbij niet in alles wat hij zei. Hij zondigde niet met zijn lippen. Hij aanvaardt het. Dus weer een pennenstreek in het portret. Hij aanvaardt het mooie en het slechte. Hij is trouw aan de Heere in goede tijden, in voorspoed en in onuitsprekelijk diepe tegenspoed. Maar dan zijn vrouw, mevrouw Joba. Daagt hem uit, volhard je nu nog? Nogmaals, precies het woord, ik weet niet of dat in de vertaling uitkomt, maar precies de woorden die God lovend over mijn dienaar gebruikt, gebruikt zij nu uitdagend en provocerend. Vervloek God en sterf. Dat het gaat om vervloeken blijkt uit het feit dat hij zegt, je praat nu als een dwaas. Wat is haar redenatie? God zegent Job. Job is goed. God stort nu onheil over Job uit. Dus God is fout. Derhalve, vervloek hem en laat hem los. Dat is haar redenatie. Job is goed, ze kent toch de man? Ze weet toch hoe volkomen toegewijd aan God hij is? Ze weet toch hoe hij de Heere ontzag heeft, Godvrezend is? Ze weet toch hoe hij wijkt van het kwaad? Dat heeft ze toch meegemaakt? En dan zegt zij, nou dit? Ja. Vervloek God en sterf. En dan zegt hij, je praat nu als een dwaas. En dan gebruikt hij het woord Naval. En dat woord komt in Spreuken voor. Dat woord komt in Psalm 14 vers 1 voor. In Psalm 53 vers 1. Wat staat daar? De dwaas zegt in zijn, haar hart, er is geen God. En in Spreuken komt dat bij herhaling voor. Dus de dwaas die zegt, God bestaat niet. De dwaas, en daar doelt Spreuken Job op. We zagen toch de relatie tussen Job en Spreuken. De dwaas die zegt, God die ziet het niet. God die is er niet. Hij vermaant haar. Zo ziek als hij is, heeft hij nog gezag en inzicht om zijn vrouw te vermanen. Hij laat zich door Joba niet intimideren. Je bent een dwaas. We weten niet hoe het later verder is gegaan tussen deze twee. Maar hier eindigt met deze reactie van Job, want er staat, in dit alles zondigde hij niet met zijn lippen. Dus voor de tweede keer wordt herhaald, bij de eerste golf van onheil, alles kwijt, zondigde hij niet. En nu bij de tweede golf van onheil, namelijk zijn gezondheid en de uitdaging van zijn vrouw, weer staat er, hij zondigde niet. En hier eindigt het satanische optreden. Satan verdwijnt nu in nederlaag. Houd dit goed vast. Satan is overwonnen. Job zit zich wel te krabben in ellende en te rouwen om zijn kinderen. Je zult je kindertjes maar kwijt zijn. 10 kinderen. Je bezit is ellendig. Maar je kinderen en dan ook nog je vrouw, want mevrouw Joba is verdwenen. En we lezen niks meer. Ja, nog één keer. Ergens in hoofdstuk 13, 14 staat er, mijn vrouw walgt van me. Ze wordt ziek van mijn adem. Dus het ging niet zo fijn. Later lezen we niks meer van haar. Alleen dat gegeven. tussen haken, later heeft hij, bij latere voorspoed, heeft hij weer kinderen. Van haar of van haar, dat weten we niet. Dat vertelt het boek niet, is ook niet relevant. Hier wordt zij vergeleken met een dwaas. Satans nederlaag. Hier zouden we kunnen zeggen, punt. Het boek is uit. Satan is overwonnen. Door de ellende van Job heen. God had een bepaald doel, een hoger plan met al die pijn van Job. Namelijk bewijzen aan de aanklager. Hij wordt toch in de openbaring de aanklager van de broeders genoemd. En in Johannes 15 lezen we toch dat hij de vader van alle leugen is. Hij is de leugenaar van het begin, in Genesis 3 al. Hij verdwijnt nu in nederlaag. Want de reactie, de houding, de woorden van Job bewijzen wat God wilde. Het is mogelijk en dat is voor ons de bemoediging, de aansporing, de boodschap voor ons hier en nu. Het is mogelijk dat je als dienaar van de Heere hem lief hebt. Volkomen, onverdeeld. En dan weer dat woord. Niet uit eigen belang, niet omdat je zoveel mooie dingen hebt, niet omdat je, vul maar in, ik heb u lief, omdat ik u lief heb. Liefde laat zich toch niet verklaren, niet uitleggen. Liefde, ware liefde, overstijgt alle logica, alle menselijke redenatie. En nogmaals, die ware liefde, leert ons Jezus. En die ontvangen we in Jezus en door Jezus. Dus hier zou het boek kunnen eindigen. Job heeft bewezen. Hij wist het zelf niet. Het is mogelijk dat een dienaar van de Heere hem lief heeft omdat hij hem lief heeft. En dat is voor ons de bemoediging hier en nu. En de aansporing om door te gaan in liefde. Maar het boek gaat verder. Dat is een ander aspect, een volgend onderdeel. Maar we benadrukken, hier is een belangrijke overwinning behaald, zonder dat Job het wist. En dat leert ons. Het is mogelijk. Dat je door beproevingen gaat, door ellende. En geen idee hebben welk doel dit dient. Hier gaan we ontdekken dat de vraag naar het lijden zinloos is. De vraag naar het lijden en het waarom van het lijden en de oorsprong van het lijden is niet te doorgronden. En daar gaat de rest van het boek dan over. Want het thema van Job zeiden we, bij onze vluchtige inleiding, het algemene thema van het boek Job is de vraag naar het menselijke lijden en de oorsprong van het kwaad. Theologen breken hun hoofden erover. Hoe is het mogelijk dat een volmaakt goede God het kwaad toestaat? Hoe is het mogelijk dat als er een volmaakt goede God bestaat, dat er zoveel ellende is? Weten we toch niet. En alle pogingen om daar een antwoord op te geven, lopen vast. Maar Job leert ons dan. Breek je hoofd er niet over. Waarom staat die man daar in Rusland nog aan het roer? En Heere God, u ziet toch wat hij allemaal, hoeveel bloed er aan zijn handen kleeft. Waarom? Het lijden is niet te doorgronden. Maar Job laat ons zien in dit eerste gedeelte al. Er is een hoger doel. God heeft een plan. Alleen jij weet het niet. Maar wanhoop niet als er pijn in je leven is. Want Job, en dat is het vervolg, leert ons, God is erbij. En hij ziet het. Hij is er. En dat is waar het vervolg over gaat. Want in het vervolg gaan we dan ontdekken dat er ook vrienden van Job zijn. 3 + 1 = 4. 3 vrienden, Elifas, Bildad en Sofar. En dan is er apart nog een derde meneer, Eliu. In vers 11 tot en met 13 worden ze voorgesteld. En nou blijkt dat ze van heel ver komen en toch met elkaar konden afspreken, zonder appies en zonder e-mail, toch met elkaar konden afspreken, echt heel ver vandaan, vraag me niet hoe, met ijlbodes mogelijk. Die Ethiopiërs stonden bekend als renners. Ze hadden afgesproken om naar Job te gaan. Hun intentie was zuiver en goed. En dan staat er om Job te troosten. Eerst staat er om met hem te rouwen en met hem te troosten. Dat doen echte vrienden. Die komen en die zitten naast je en dan zien ze hem van verre, zegt vers 12. Hij is onherkenbaar. Hoe die eruit ziet. En dan huilen ze. Dat doen vrienden. Die huilen met je. En als uiting van rouw scheuren ze hun kleren, strooien as op hun hoofd en ze gaan zitten. 7 dagen, 7 nachten. Zullen ze niks gezegd hebben? Dat staat hier. Tuurlijk hebben ze wel wat gezegd, maar niet wat later komt. Ze zeiden geen woord. Geen woord in de zin van waarmee ze hem hebben gekwetst. Zolang ze hun mond hielden... waren het goede troosters. Waren het echte vrienden die vertroosten. Maar het waren ook mensen. En dan komt het. Maar eerst benadrukken we het goede. Het mooie. En dat leert ons, wees een vriend in de ellende van de ander. Ga daarnaast zitten, zonder woorden. Sla een arm om iemand heen. Huil mee, rouw mee. Want er staat, ze kwamen om te rouwen en om hem te vertroosten. En de beste troost blijkt, dat blijkt uit het hele vervolg van Job, de beste troost is in stilte en zwijgen naast iemand in rouw zitten. En alleen maar zijn. En laat die ander zich dan uiten. En dan komt het. Jobs vrienden, die zitten vast in een bepaalde leer. Het tegenovergestelde van mevrouw Joba. Mevrouw Joba zei, Job is goed. God zegde hem niet, dus God is fout. Derhalve zegt God vaarwel. Zijn vrienden zaten vast in een bepaalde theologische vergeldingsleer. God is goed, Job is fout. Derhalve, Job moet zich bekeren. Ze hadden geen idee van wat wij tot nu toe hebben gezien, hè? Dat het lijden hem was overkomen en dat er een hoger doel was. Ze hadden geen idee dat door Jobs houding en reactie Satan overwonnen was. En dat die gemene duivel met zijn staart tussen zijn poten weg moest gaan. Overwonnen. De nederlaag voor Satan. Had ze geen idee van. Net zoals wij geen idee hebben van wat er zich in de hemelse gewesten afspeelt. En hoe God de dingen hier op aarde ziet en wat hij ermee doet. Hebben we geen idee van. Maar zij zitten daarin vast. En hun stelling is onrechtvaardige lijden. Bedankt voor de opmerking. Dat betekent dat iedereen die nu een lijden is, zijn dus onrechtvaardig. Die lijden vanwege hun zonde. Vergelding op hun zonde. Natuurlijk zijn er zonden waar je op bepaalde momenten straf voor krijgt. Als iemand een overmate aan bepaalde dingen, alcohol, nicotine, drugs, wat dan ook. Ja, natuurlijk, dan heb je een ziek lijf daarna. Maar er zijn een heleboel dingen waarvan we niet weten. Waarom overkom je dat? Maar God heeft daar, God weet het, ziet het en is erbij. Je kunt niet zeggen, en let op, dit is actueel, hè. Want er zijn meer mensen. Niet alleen die 3 vrienden van Job. Maar er zijn meer mensen die zo redeneren. Er zal wel iets gebeurd zijn. Je zult wel een zonde hebben. Zoek de Heere God nou maar. Ga nou maar bidden. Dan komt het allemaal goed. Heb je dat wel eens gehoord? Zo reageren ze. Alleen de onrechtvaardige lijden. Als je vastzit in een theologische stelling, dan word je hard en gevoelloos. En dat hebben zijn vrienden. Helaas is dit actueel. En dan barst Job los. Hoofdstuk 3. Hij spreekt in ellende. Even kijken. Ja, Jobs geestelijke strijd. In hoofdstuk 3. Even kijken, dat klopt hier iets niet. Ja. In hoofdstuk 3 barst Joslop. Nou. Zou het nog lukken? Barst Job los. Ja, het is gelukt. Hoofdstuk 3. Maar natuurlijk, als je zo in de rouw zit, als je zo in de pijn zit, in de ellende, dan komt de moment. En een heleboel zeggen, hoofdstuk 3. Job verlangt dood te zijn. Zijn klacht en doodsverlangen. Het is een klaaglied, hoofdstuk 3. Vers 1 tot en met 10, hij wenst niet te zijn geboren. 11 tot en met 19, was hij nou maar bij zijn geboorte gestorven. 20 tot 26, ik ben er nou, maar nou wil ik sterven. Samengevat, hoofdstuk 3. Jobs doodsverlangen. Sommigen vinden het shocking om dat te lezen. Maar wat Job is overkomen is ook shocking. Maar één ding, Job vervloekt de Heere God niet. En Job, dat kan ik u verzekeren, in het hele boek lees je niet dat de Heere God hem verwijt. Job, jij wilde, je had doodsverlangen. Ah, Job, wat... Eén ding, hij vervloekt God niet. En dan die vrienden die met hun leer komen. En dan verzwaren ze zijn pijn, zijn geestelijke pijn. Steeds is er een dialoog. Die vrienden zeggen wat? Elifas, die is nogal genuanceerd, maar zijn samenvatting is, ja, lijden is toch altijd wel gevolg van de zonde. En ergens zegt Elifas, ik zal God nou maar zoeken. Herkent u dat? Bid nou maar, zoek de Heere God maar. Bildad, die jongen is kort en hard. Hij zegt meteen, als jouw kinderen niet gezondigd hadden, waren ze niet gestorven. Keihard. Hij zat vast in die vergeldingsleer. En zover zit dat tussenin. Job, bekeer je. Job, als jij nou tot de Heere God gaat spreken, en Job wordt steeds ellendiger, steeds erger, en dan lees je in zijn geestelijke strijd dat hij in de hoofdstukken 22 tot 24 de Heere God roept. God, waar bent u? En hij wordt zo wanhopig dat hij zegt tegen zijn vrienden, ja, hou je vast, op een bepaald moment zegt hij in hoofdstuk 6 vers 15, jullie zijn trouweloos, jullie zijn onbetrouwbaar, jullie zijn waardeloze medicijnmeesters, jullie zijn waardeloze troosters. Heftig. Lees Job en dan ziet u dat ze inderdaad slechte troosters zijn. En dat zegt hij ook. In hoofdstuk 13 vers 5 zegt hij woordelijk, als jullie zouden zwijgen, dan zou dat wijsheid zijn. Maar nu zijn jullie slechte troosters. Het zou een handboek voor pastorale begeleiding van rouw, mensen die in rouw zijn. Luister dan wat Job zegt. En leer wat je niet moet zeggen tegen iemand die in de pijn zit. Zoek God nou maar, bekeer je nou maar en ga nou maar bidden. Dat is wat Job te horen krijgt. Maar als we dan Job horen in zijn diepste pijn en we horen hoe hij zijn onschuld verklaart, dan springen er dingen uit. En één punt, daar willen we vooral de nadruk op leggen, in hoofdstuk 19, vers 23 tot 25. In de diepste nood, dan zegt hij in hoofdstuk 19, ach, werd wat ik nu meemaak, al mijn woorden, werden die maar opgeschreven in een boek. En dan gaat hij verder, werd het nou maar in de rots gekerfd voor latere generaties. En dan daaroverheen roept hij uit, maar ik weet, mijn goel, dat betekent mijn loskoper, dit is messiaans, dit is profetisch. Mijn goel, mijn verlosser, leeft. In de diepste, en dat is het portret, weer zo'n kleur, zo'n penseelstreek die we toevoegen aan het portret van Job. In de diepste nood zeggen deze bekende woorden. Ik weet het allemaal niet meer. Ik weet een heleboel niet meer. Ik ben alles kwijt, maar ik weet één ding. Mijn goel, mijn loskoper, mijn verlosser leeft. Dit is profetisch messiaans, want een goel in het Hebreeuws betekent dat een loskoper. Iemand die je terugkoopt als je slaaf bent geworden. Ik weet dat. Hij leeft. Wij kunnen nu concluderen, halleluja, deze man uit de tijd van de aartsvaders werd door God gebruikt om een profetisch messiaanse woorden uit te spreken. Want wij weten, die goel, die loskoper, wie is dat? Jezus. Als we een studie zouden maken van Jezus in het boek Job, dan gaan we hier naartoe. Geweldig, ik weet, mijn verlosser leeft. Maar hij is nog in nood. Hij is nog in ellende. En als je Job leest, dan ontdek je dat een van zijn grootste punten van ellende is niet dat lichaam dat zo'n pijn doet, niet, nee, God, waar bent u? Je hoort hem keer op keer roepen naar de hemel. God, waar bent u? Dat zetten we ook in het portret. In de diepste nood roepen tot God. In wanhoop, waar bent u? En hij zegt ergens, als u nu maar antwoord zou geven, als u mij zou roepen, Heere God, dan zou ik u antwoorden, dan zou ik alles aan u vertellen en vragen. Dat is Job. Dat hoort ook bij zijn portret. In de diepste nood, God roepen. Hij wilde relatie met hem. Ik heb u nodig. De hemel moet gaan spreken. En dan ontdekken we, als al die knappe theologische koppen, Elifas, Bildad, Zofar, en dan krijg je nog een vierde vriendje, meneer Elihu, die zegt in hoofdstuk 32, ja, ik heb mijn mond even gehouden, want ik ben het jongste. Dan denk je, nou, die jongen is bescheiden. Maar als hij dan begint te praten, praat hij 6 hoofdstukken vol. Hoofdstuk 32 tot en met 38. Hij praat 6 hoofdstukken vol. En steeds om hetzelfde. Net zoals die vrienden. En wat heeft Job eraan? Niks. Les voor ons, boodschap voor hier en nu. Praat niet zoveel. Theologiseer niet zoveel. Redeneer niet zoveel met iemand die in nood zit. Maar sla een arm om iemand heen. Ga naast haar of hem zitten en huil mee. Mee rouwen en mee lijden. Job roept, Heere God, waar bent u? En dan gaat de hemel spreken. Als iedereen, dat is ook veelzeggend, als al die mensen, 3 vrienden en de vierde, hun woordje hebben gedaan, dan gaat de Heere spreken. Job, hoofdstuk 38 tot en met 42. En dan ben je aan het einde van het boek. Conclusie, een les voor ons hier en nu. Al die mooie woorden van die vrienden. Weet u wat de Heere God ervan zegt? Aan het slot, helemaal aan het slot van het boekje op. Jouw vrienden Job hebben niet goed over mij gesproken. Was heftig. Kunt u aan het einde van het boek lezen. Jouw vrienden hebben niet goed over mij gesproken. Al die mooie woorden. Waar ze hem de drek mee induwden. En helemaal niet hielpen. Nou, zegt de Heere God en hij roept ze ter verantwoording. En dat is ook een praktische les voor hier en nu. Mensen die het zo goed denken te weten. Zulke mooie woorden. Gebruik ik toch maar weer dat woord. Vrome woorden. God zegt, over mij praten ze niet goed. En Job krijgt geen verwijt. Geen enkel verwijt. Alleen krijgt hij wel antwoord op zijn vraag. Heere God, waar bent u? En dan gaat de Heere zeggen, Job. In retorische vragen. Waar was jij toen ik de aarde ophing? Toen ik de hemel schiep? Waar was jij toen ik de sterren een naam en een plek gaf? Waar was jij toen ik de grote en de kleine lichten, Genesis 1... creëerde. Toen alles jubelde omdat ik de schepping tot stand bracht. Waar was jij, Job? Job, als je het weet, geef me antwoord. Job, onderwijs jij mij nou eens? En door die manier van vragen, dat is niet om Job te vernederen, maar komt Job tot de ontdekking en leert hij een heel belangrijk punt voor ons hier en nu. Ik was bezig met Gods wijze raad te verduisteren. En dat kunnen wij ook doen. Dat doen we vaak. Hoe? Met al dat gepraat. Met al dat getheologiseer. Met al die mooie woorden ben je Gods raad aan het verduisteren. Want Job wilde weten waarom dit lijden. En God zegt. En met het zeggen, God, waar bent u? Met te zeggen, God, ergens zegt u bent mijn vijand geworden. God, waarom dit? Waarom doet u mij dit? Ben ik dan niet meer uw vriend? Toen je dat zei, Job, toen was je mijn raad aan het verduisteren. En dat is de les die Job moest leren. En dan leert hij. Als ik zeg, God, u bent er niet meer bij me. God, u hebt mij verlaten. Dan verduister ik uw weg. En hij moest leren. Net zo min als Job kon uitleggen waar hij was toen God hemel en aarde en alles maakte. Die immense leviathan waarmee hij als speeltjes in de zee speelt, de Heere God. De behemot, dat grote immense dier door God geschapen. Een mega, mega, mega dino. Voor hem een speeltje. Waar was je, Job? En dan zegt Job. Ook. Een penseelstreek in het portret van Job. Ik zwijg. En dan beleidt hij. Ik dacht dat ik u kende. Maar nu zie ik u pas. Ik dacht dat ik u had gehoord. En nu hoor ik u pas. En daar begint Jobs ommekeer. Job weet, God is er in het lijden. En hij is mijn vriend. En ik weet, mijn verlosser leeft. Heeft hij antwoord gekregen op het waarom van het lijden? Nee. Voor ons de les, ik hoop dat u niet teleurgesteld bent. We zullen nooit het lijden kunnen doorgronden. We weten nooit waarom jou, waarom u, waarom ons, waarom mij bepaalde dingen hebben getroffen. Weten we niet. Maar Job leert ons, probeer het nou ook maar niet uit te leggen. Maar weet, ik ben er. En leer van Job in de ellende te zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. We vatten samen het portret van Job. Hij was volkomen toegewijd. Recht. Onverdeelde liefde. Gods ontzag, waardoor hij wijkt van het kwaad. De Heere dienen, neem dat mee. De Heere dienen in liefde. Om niet. Als u een beter woord wilt, weet daarvoor, heel graag. Dienen omdat ik u lief heb. Dienen u lief hebben omdat u het allemaal waard bent. Volharding in geloof. En vertrouwen. En in te midden van de ellende van Job leren uitroepen. Mijn verlosser leeft. En wij staan aan deze kant van Gods openbaring. En daarmee bedoel ik, wij hebben het Nieuwe Testament. En wij hebben de openbaring dat die verlosser is Jezus Christus. We hebben ook geleerd het lijden. In het lijden mag je roepen, God, mijn verlosser leeft. Maar probeer niet dat lijden te doorgronden. En ook niet als je door mensen wordt uitgedaagd. Waar is nou jouw God en waarom? Als God bestaat, waarom? U kent die vragen wel. We zijn maar beperkte mensjes. En dit is niet goedkoop bedoeld. Maar het is bedoeld vanuit een nederige houding. Het lijden is vaak, meestal ondoorgrondelijk. Tenzij je echt kunt zeggen, ja, iemand heeft zo tegen Gods geboden en dingen ingedaan, dat het wel een gevolg van zonde moet zijn. Maar het lijden in het algemeen is geen vergelding of straf van God. En wat leerden we ook van Job? Laten we ook dat praktische punt. Hier en nu is de boodschap verantwoordelijk als vader, een verantwoordelijke vader. Ik hoop dat het portret van Job, wat, mag ik het zo zeggen, uit de verf is gekomen. Ja? En dat we deze woorden vasthouden. En dat we weten, met Job mogen we zeggen, mijn verlosser leeft. Wat zei je?
Dat ding heb je niet gedaan. Dan kan ik even mee.
Als wij naar de klok kijken, dan moeten wij bekennen dat we niet helemaal ons aan het tijdschema gehouden hebben. Ik mag wel zeggen, helemaal niet. Maar is ons dat niet helemaal vreemd? Dus dat kennen we wel een klein beetje. Aan de andere kant denken we, ach, we hebben heel veel dingen, mooie dingen gehoord. Dingen die we kunnen toepassen. Die kunnen we in ieder geval gebruiken tot de volgende avond, dat is 26 oktober. Maar ik denk dat dat ook wat te kort is om alles wat we gehoord en gezien hebben, gelezen hebben, om dat toe te passen in ons leven. Daar hebben we ons hele leven, denk ik, nog voor nodig. Maar om toch een klein beetje aan het tijdschema te denken. Er zijn misschien mensen die zeggen, ja, we hadden gerekend op 9:15, we hebben nog wel andere verplichtingen, dus die willen dan misschien nu wel weg. Wat we zouden gaan doen, dat is nu even een vragenkwartiertje, maar we zouden ook even om kunnen draaien. We zouden het ook even om kunnen draaien door te zeggen, we gaan eerst een lied zingen en dan sluiten we af met gebed. En dan, voor de mensen die daarvoor de behoefte hebben, zouden die nog even wat vragen kunnen stellen met Gineke. Is dat misschien een oplossing? Ja, ik zie wat ja-knikkers. Gaan we het zo doen? Ja? Dan gaan we nog een lied zingen. En dan is mijn eerste vraag nog hier toch even een heel klein quizvraagje. Wat zou het passende lied zijn dat we gaan lezen? Als u goed geluisterd hebt, en dat heeft u natuurlijk allemaal. Het antwoord is al gegeven. Dan gaan we even kijken naar de tekst van dit lied. Dat is hem. Ja? Zullen we die samen nog zingen? Ja? danken voor deze avond. Dank u wel, Heer, voor uw woord, voor de geschiedenis van uw dienstknecht Job. Help ons in navolging van Job u te eren, u te danken, ook als het moeilijk is. En dat ook wij mogen zijn een dienaar van u. Dat ook wij, als het tegenzit, zullen zeggen: de Heere heeft gegeven en ook genomen. De naam van de Heere zij geprezen, ondanks alles. Dank u dat u regeert. Al zien we dat niet altijd. Job begreep veel dingen niet, omdat hij niet wist wat uw plan was met zijn leven. Maar hij vertrouwde u en liet u niet los. Zo mag het ook met ons zijn. Wij begrijpen ook zoveel dingen niet. Maar we vertrouwen u, Heer, want u bent betrouwbaar. U, de onveranderlijke. Het is een troost dat in de geestelijke wereld, in de hemelse gewesten, de heerschappij van u is, zoals ook bij Job het geval was. En alles aan u onderworpen is, ook zelfs aan de boze. Ook in een wereld waarin alles op zijn kop staat, waarin waarheid een leugen wordt en andersom, waarin uw scheppingsorde wordt verworpen, ook nu gaat de Satan rond met verderf om ons van u af te trekken. Toch is de heerschappij van u en u zult uiteindelijk laten zien wie er heerst. Dank u dat we als kinderen mogen zeggen: mijn verlosser leeft. Dat u onze rots bent, ons anker, dat u ons nooit verlaat, zoals u dat ook met Job niet deed. Wil u ook vanavond bidden, Heer, voor Willeke Kruithof, die er ook zo graag had willen zijn, maar niet kon vanwege een schouderoperatie. Wil u bidden voor een voorspoedig herstel dat ze mag ervaren. Dat ze weer mag functioneren, Heer, zoals het ook zou kunnen daarvoor. En dat ze ook een volgende keer hier weer bij ons aanwezig mag zijn om de studies te volgen. Wilt u ons helpen om vast te houden wat we vanavond gehoord en geleerd hebben. En als we daarin u gehoorzamen, dan wilt u ons ook zegenen. Dank u wel daarvoor. Wilt u ons veilig thuis brengen als we van hier gaan. En ook de volgende avond hier weer bij elkaar brengen. Dan bidden we u alles en uit genade in Jezus' naam. Amen. Goed, voor die mensen die zeggen: nou, we gaan nog even door, zijn die welkom. Voor de mensen die zeggen: wij moeten nu toch andere dingen gaan doen. Dank ik jullie voor de aandacht, voor de aanwezigheid voor deze avond. Het was bijzonder fijn dat jullie met zoveel mensen hier waren. De volgende avond zal zijn op 26 oktober, uiteraard weer op de woensdagavond. En dan staat in de schijnwerper de persoon Mozes, waarschijnlijk. Het is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk gaat het Mozes worden. U bent dan weer van harte welkom om ook dat weer te gaan bezien, beluisteren, bekijken. En ook daar weer de toepassing en de lessen uit te leren. Zullen we het zo doen? Zijn er vragen die jullie willen stellen aan Gineke? Ja? We gaan even de gelegenheid geven aan mensen die nu weg moeten. Dag. Ja. Dag, ik is. Thank you.
zegt Job niet iets over haar gedrag in plaats van dat hij iets over haar zegt. Hij zegt jouw gedrag. Hij spreekt als een zottin.
Hij heeft het alleen maar over haar woorden.
Al over haar woorden en over haar gedrag.
Ja, daarom zei ik hoe verder is er.
Nee, en dan ben ik dat wou ik echt ook niet los uit. Ik begon gelijk een beetje te borrelen zo. Omdat je ziet dat zij gaat met hem mee, omdat er niet wordt gezegd, God zegt wel wat over zijn vrienden, maar God zegt niet wat over zijn vrouw. Ik vind het zo'n mooie belofte, of zo mooi voor ons om aan vast te houden, die trouw van Job, dat hij niet zijn vrouw afserveert, maar wel...
Hij zegt alleen maar feestelijk, dus
ja.
Ja, dit is baas.
En dit is dus heel goed dat hij dat doet, want daardoor... Zou ik dus ook een vraag stellen, zou ik haar ook hebben geholpen daarna weer te denken, gelukkig. Hij is nog met God en dan kan zij dat weer volgen, haar man, met God. Want ik vind het zo mooi dat er kinderen komen daarna.
Ja, daarom zei ik, ik weet niet, zijn die nou van haar?
Er wordt ook niet gezegd dat hij een ander vrouw heeft. En het is van de aartsvaders, dat er ook wordt, daar wordt al een beetje naartoe gewezen, dat de mannen één vrouw hebben. Abraham zou eigenlijk één vrouw
hebben. Maar dat is altijd, de Bijbel wil maar één. Kijk, dat er vaak sprake is van polygamie, dat is niet Gods wil.
En dat vind ik zo mooi bemoedigend. Het lezen we niet, we vullen het, en dat vind ik dan jammer. Mijn vraag is dus,